Steve. En u jongeren moet van uw kant het gezag van de oudste erkennen. Of erkennen, sorry. Overigens, in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn. Want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen schenkt hij zijn genade. Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag. Dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven. U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart. Amen. Ik zou graag tot u een boodschap willen prediken. De bouwstenen voor een christen. Bouwstenen voor een christen. Deel 1. Amen. Bouwstenen voor een christen. Amen. Wie van jullie weet iets van de bouw? Wie weet iets van bouwen? Ik weet er niet zoveel over, maar wanneer dat ze mijn huis aan het bouwen waren, dan weet ik dat het belangrijkste van een huis is het fundament. He? Niet noodzakelijk hetgeen dat je ziet tevoorschijn komen, alles boven de grond, dat kan allemaal heel mooi zijn. Maar als het fundament niet goed is, als het niet sterk is, als het niet gemaakt is op het gewicht van het huis, dan gaat het vroeg of laat scheuren vertonen en gaan er verzakkingen komen. En is alles wat gebouwd is, alles wat zichtbaar is, is verloren. Amen. Dus ze zeggen, het fundament is belangrijk, dat moet stevig zijn, je moet diep graven, daar moet je tijd in steken, dat moet het juiste materiaal zijn, dat moet de juiste structuur hebben, dat moet gebouwd zijn, zodat er iets daarbovenop, een stevige structuur, kan blijven rechtstaan. Dus eens dat je fundament is gelegd, dan kun je erop beginnen te bouwen. En kun je bouwstenen pakken, kun je beginnen naar boven bouwen enzovoort. Nu, het fundament, als we dat naar het christelijke leven willen, met christelijk leven willen vergelijken, het fundament van een christelijk geloof is het werk van Jezus Christus. Dat is zijn werk aan het kruis. Het geloof hebben in zijn liefde voor ons, dat uiteindelijk werd getoond aan het kruis. In 1 Korinthe hoofdstuk 3 haalt Paulus dezelfde symbolieken over een bouwwerk. Hier, je moet eens even lezen. 1 Korinthe hoofdstuk 3, vers 9, inderdaad. Ik begin te lezen van, u bent een bouwwerk van God. Amen. Kan iemand zeggen, ik ben een bouwwerk? Ik ben een bouwwerk. Het is in construction. Amen. Het is onder constructie, maar het begint er mooi uit te zien. Amen, want Jezus is bezig. Halleluja. Ik ben een bouwwerk van God. Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester, hè, Paulus is de bouwmeester, het fundament gelegd en anderen bouwen daarop voort. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt, Jezus Christus zelf. Dus het fundament, amen, is Jezus. Of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd met goud, zilver en edelstenen, of met hout, hooi en stro, van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Amen. Dus je hebt er die hun huis bouwen met edelstenen, hè, met goud, met zilver en edelstenen, of je hebt er hun huis bouwen met hout, hooi en stro. Ja, ik denk dat ik ook liever met goud en zilver wil bouwen dan met hout en stro. He? Op de dag van het oordeel zal dat blijken. Want dan zal door vuur aan het licht worden gebracht. Amen. De constructie, de integriteit van uw bouwwerk, waarmee jij dus eigenlijk je leven leidt, zal op de dag van het oordeel doorheen vuur aan het licht komen of uw gebouw overeind gaat blijven staan of niet. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. En wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen. Hij zelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen. Oké. Bouwstenen voor de christen. De bouwstenen die Paulus hier aanhaalt, zijn ofwel van vergankelijke, ofwel van onvergankelijke aard. Hè? Hoe ga je het weten of ik mijn leven bouw op het fundament met bouwstenen van onvergankelijkheid? Wel, het vuur zal het tevoorschijn brengen. Het vuur van het oordeel. Het vuur van, wat ik soms ook wil zeggen, de beproevingen van het leven. Ja, de moeilijke momenten in het leven. Dan komt er aan het licht, heb ik mijn christelijk leven, heb ik mijn geloof gebaseerd, aan mijn bouwwerk gemaakt met hooi, met stro, met, wat is nog? Met hout? Of is het met goud? Is het met zilver? Is het met edelstenen? Om de analogie te gebruiken van de vruchten, want dat is ook wat Paulus soms gebruikt. Hier gebruikt hij het bouwwerk in zijn brief aan de Galaten. Gebruikt hij een analogie met de vruchten van de geest. Hè? Hij wil met andere woorden zeggen, ofwel heb je de vruchten van de geest, die niet vergankelijk zijn, die blijvend zijn, ofwel heb je de vruchten van het vlees. Amen. En hoe kun je weten welke vrucht dat je produceert? Wel, als een christen wordt neergedrukt, wanneer hij wordt vervolgd of er komt een moeilijke situatie, hè, welke vrucht komt naar boven? Welke attitude komt naar boven? En het is inderdaad in een moeilijk moment van het leven dat naar boven komt of we daadwerkelijk reddend geloof bezitten. En onze toewijding die we naar de Heer brengen, wordt getest doorheen vuur, doorheen stormen, doorheen orkanen. Ofwel doen we gewoon lipdienst tot de Heer, ofwel komen we gewoon naar de kerk om een stoel te verwarmen, ofwel menen we hetgeen dat we zingen. Amen. Ofwel menen we hetgeen dat we hier zingen op het scherm en brengen we het in ons hart en nemen we het mee naar huis. Ofwel is het maar een religieuze dienst en dan zijn het werken uiteindelijk van het vlees die naar boven gaan komen. Amen. Dank u, Jezus. De Heer kent elk motief van ons hart. Hij kent elk donker geheim. Hij wil licht brengen in je leven. Hij wil dat je een sterk huis bouwt op zijn fundament, het werk aan het kruis. Amen. En dat is de sleutel, de key. Het moet gebouwd worden vanuit het fundament, vanuit Jezus zijn werk. Al de rest gaat anders toch vroeg of laat instorten. Al de rest gaat vroeg of laat naar boven komen. Amen. Als je bouwt vanuit een fundament, vanuit jezelf, vanuit zelfbehoud, van wat kan ik eruit krijgen? Of ik wil voldoen aan de regeltjes en aan de wetten van de kerk en ik ben legalistisch ingesteld. En je begint daarop te bouwen, vroeg of laat ga je crashen. Amen. Het moet vanuit de motivatie van wat Jezus heeft gedaan voor mij. En van daaruit begin ik te bouwen. Amen. Het moet gemotiveerd zijn vanuit de liefde van God. Amen. Vanuit de genade van God. Van hetgeen dat Hij heeft gedaan. En van daaruit beginnen we te bouwen. Amen. Dat is belangrijk. Zo zie je dat vele christenen zitten te bouwen op een verkeerd fundament. Zij doen de zaken, hè, naar de kerk komen, ze betalen hun offering, of ze geven hun offering, ze doen dit en dat. Maar wat is het fundament waarop dat ze bouwen? Amen. Halleluja. En daarom wil ik in de voorbije volgende weken key bouwstenen, sleutelbouwstenen, hè, waarop we kunnen bouwen vanuit de gedachten, vanuit het werk van Jezus Christus. Want Hij heeft het aan ons gegeven, zodat wij nu verder kunnen doen hetgeen dat Hij aan ons heeft gegeven. En sleutelbouwsteen nummer 1 is nederigheid. Dat is hetgeen dat we in het begin hebben gelezen. Kan je nog eens in 1 Petrus hoofdstuk 5? Vers 5 gaan, waarin staat, God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt Hij zijn genade. Vers 6, onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal Hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven. U mag uw zorgen op Hem afwentelen, want u ligt Hem na aan het hart. Oh, dank u, Jezus. Amen. U ligt me na aan uw hart, Heren. Amen. En we komen daardoor nederigheid. We komen dicht tot zijn hart doorheen een ingesteldheid van nederigheid. Nu, we gaan dat natuurlijk wel een beetje moeten nuanceren, want wat is nederigheid? Hè? En sommigen geven daar een verkeerde betekenis aan, of denken dat het een verkeerde betekenis is. Maar nederigheid is de bouwsteen dat elke christen hoort te hebben in zijn leven. Het is een vrucht van de geest, het is een resultaat van de openbaring van God, van Gods geest en Gods woord in uw leven. Nederigheid is niet iets dat je vanuit jezelf kan produceren. Het is tegen het vlees. Het is tegen de natuur waarmee ik eigenlijk in word geboren. Het is tegen de attituden ook van de huidige wereld. Hè? En de ingesteldheid van de huidige wereld dat zegt van je moet over lijken gaan, hè, om ergens te komen. Hè? Je moet het beste eruit halen, maakt niet uit over wie dat je moet heen walsen. Amen. Als je maar wint, als je maar aan de top geraakt. En spijtig genoeg krijgen veel jongeren dit te horen. Hè, winnen te kosten van alles en iedereen. Hè, die mentaliteit die af en toe in onze cultuur naar boven komt. Maar nederigheid, respect, zachtmoedigheid zijn zo van die waarden die spijtig genoeg jonge kinderen van vandaag amper nog meekrijgen. Want ze worden opgevoed in een cultuur waarin ze moeten opkomen. voor hun rechten. Maar de plichten die komen bij de rechten, daar horen we liever niet naar. Hè. Jongeren krijgen veel te veel slechte voorbeelden te zien van hoe volwassenen met elkaar omgaan, met een gebrek aan respect, waar nederigheid en onderdanigheid voor mensen in een positie van autoriteit niet meer wordt aanzien als een deugd. Waarin dat wordt gezien, uw recht is vooral belangrijk. Niet de autoriteit, dat bestaat niet meer. Hè. De politie, de leerkracht vroeger. Oké, ze hadden misbruik gemaakt van hun autoriteit. Maar nu is er een heel andere beweging, waar dat er tegenop wordt gebokst. En ik zeg het u, als je in een job zoals een politieagent, als je daarin wilt werken, dan moet je van een ander, uit een ander hout worden gesneden tegenwoordig. Wat dat die mensen allemaal over hun heen krijgen, dat is niet normaal. Nu, nederigheid, amen. Onderdanigheid, het zijn zo'n vuile woorden geworden vandaag. Hè? Maar God zegt duidelijk, hij geeft genade, amen, aan de nederige. Maar hij keert zich tegen de hoogmoedige. Onderwerp je dus nederig aan Gods hoge gezag. En hij zal u op de juiste tijdstip, op de juiste plaats, een eervolle plaats geven. Dank u, Jezus. Nu, laat mijn kanttekening maken, begrijp me nu verkeerd, nederigheid betekent niet, hè, dat je gewoon stil bent. Ja? Dat je gewoon alles over je heen laat walsen, alles over je heen, dat je alles maar moet slikken. En dat je te bang bent om voor je eigen rechten op te komen. Nee, Paulus was een nederig, met momenten nederige ingesteld persoon, maar wanneer dat het moest, kwam hij wel op voor bepaalde zaken. Hij wou bijvoorbeeld de Romeinse keizer spreken wanneer hij onterecht in de boeien werd geslagen. Uiteindelijk was dat God allemaal die een werk in hem begon uit te werken om het evangelie in Rome te krijgen. Hè? Jezus hetzelfde. Jezus was niet de persoon die zomaar met zich liet zollen, maar hij was wel de nederige. Amen. Dienaar van de Heer. Amen. Hij was zo nederig dat hij zich liet onderwerpen aan de kruisdood. Amen. En hij zei geen woord tegen Pilatus wanneer ze afkwamen met valse beschuldiging. Hij wist met andere woorden wanneer te spreken en wanneer te zwijgen. Ja? En dat is natuurlijk, het is de instelling van de hart. En God kijkt natuurlijk naar die nederige instelling van de hart. En soms is het zwijgen, maar soms is het, ja, nu moet je wel iets zeggen. En natuurlijk is het moeilijke aan ons, hè, om te onderscheiden wanneer. Hè. Maar nederig betekent niet dat je altijd heel de tijd gewoon stil bent. Nederig zijn betekent niet introvert zijn. Hè. Sommige mensen zeggen van ja, ik ben nu eenmaal zo, ik ben nu eenmaal introvert. Ik durf niet spreken. Nee, dan is het aan jou om. Dat is ook geen nederigheid. Hè. Zie, denk je dat Jezus de hele tijd bang was om te spreken of om iets te zeggen dat iemand ging kwetsen of om iets te laten zien? Nee, hij wist wanneer het te laten zien en wanneer te zwijgen. De Heer is is het beste voorbeeld. Amen. Die was niet introvert. Die had geen gebrek aan zelfvertrouwen. Die sprak wanneer hij moest spreken, maar kon ook zwijgen wanneer hij moest zwijgen. Want hij wist wie hij was. En hij wist wie zijn God was. Hij wist, God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. Amen. In Filippenzen kunnen we lezen in hoofdstuk 2, vers 3 tot en met 11. Een andere definitie van nederigheid. Yes. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan. Maar acht in alle bescheidenheid sta hier. Dat is hetzelfde Griekse woord voor dat gebruikt werd in 1 Petrus. Nederigheid eigenlijk, kan men ook zo vertalen. Maar acht in alle bescheidenheid, de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. Die slaaf hier is eigenlijk hetzelfde woord voor dienaar. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd, ook weer dat Grieks woord voor nederigheid, en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. En daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken, die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Amen. Zie hoe dat Jezus inderdaad door nederig te zijn een hoge positie heeft gekregen. Juist zoals God heeft gezegd, amen. Ten gepaste tijden, amen. Hou uzelf nederig en God zal u een eervolle plaats geven. Hij zal u heffen, amen. Onze job is om ons nederig en bescheiden te houden en ons te beroemen op de kracht van de Heer, amen. En op zijn genade en niet op onze eigen kracht. Dank u, Jezus. En hier geeft Paulus in Filippenzen een andere definitie of een extra definitie aan bescheidenheid. Hij zegt, acht in bescheidenheid, vers 3. De ander beter. Acht in uw bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Wat haal ik daaruit? Is probeer niet altijd uw gelijk te krijgen. Of probeer niet altijd uw eigen belangen voor ogen te zien. Maar houd ook rekening met elkaar. Dat is de essentie van nederigheid. Rekening houden met elkaar. Leer van elkaar. Amen. We kunnen niet alles weten. We weten ook niet alles. Hè. Nederigheid zegt van, oké, ik kan mij hierin vergissen. Ik hoor wat je zegt en ik neem het in me op. Amen. Want ik besef, ik weet niet alles. De meningen die ik 20 jaar geleden had over de Bijbel enzovoort, zijn nu helemaal veranderd. Omdat je moet proberen in een status te blijven van constante nederigheid, dat het woord van God en wat jij denkt dat je weet, amen, is niet absoluut. Amen. Alleen God weet alles. Dus ik ga rekening houden, oké, met anderen hun mening. Ik ga dat evalueren over Gods woord en we zullen zien wat de Heer aan het uitwerkt. Amen? Laten we van elkaar leren, elkaar belangrijk vinden. Want de mensen die het hoogst in het leven geraken, zijn mensen die leren van anderen en die niet beschaamd zijn om toe te geven dat ze niet alles weten. Als je kijkt naar al die motivational speakers, hè, die goeroes en die mensen die hoog aan de top staan in een bedrijfsleven. We kan allemaal hetzelfde gemeenschappelijke attitude en dat is, zij willen leren. Zij willen bijleren van anderen. Natuurlijk, zij doen dat voor eigen profijt, ze willen rijker worden en succesvoller. Maar om dat te worden, moet je zeggen van, hey, ik weet niet alles, hè. Ik maak fouten, maar er is iemand die er meer over weet dan ik, dus ik ga van hem leren. En dat is ook soms zo, die mentaliteit bij christenen die in de weg staat. Hè, die denken, we weten alles. Hè? En hier is er een die denkt dat, maar ik ga er niet aan luisteren, want ik weet alles. Of soms is het dat we fouten hebben gemaakt en we beseffen eens, hey, ik weet inderdaad niet alles, maar ik ben te trots om dat toe te geven. Ik ga gewoon blijven bij hetgeen dat ik weet, ook al is het eigenlijk niet juist en is het niet verkeerd. En is er iemand die meer van weet, maar ik kan er niet naartoe, want dan gaan ze zien dat ik het niet weet. En dan wil ik niet toegeven dat iemand anders ziet dat ik iets niet weet of dat ik een fout heb gemaakt, dus ik kan gewoon hier blijven. En dan groei je niet. Dan groei je niet. Amen. We hoeven niet voor alles het warm water terug opnieuw uit te vinden. Er zijn mensen voor u die het reeds hebben gedaan. Laten we nederig, amen, hun erkennen en hun kennis en hun wetenschap, amen, tot ons toenemen en zo blijven groeien. Amen. Zo groeien in elke bedrijf, in elke school, is leren van elkaar. Ik kan heel veel leren. Hetgeen dat ik veel leer is bijvoorbeeld van mijn collega leerkrachten. Amen. Ik kan doen alsof ik de beste ben. Ik kan doen alsof ik alles weet en ik wil niet naar anderen kijken, want als ik zie dat iemand anders beter is, dan voel ik me ongemakkelijk en dan moet ik veranderen en ik wil niet veranderen. Ik blijf gewoon verder doen. Ik kan zo zijn. Amen. En soms is dat het vlees dat zegt, je bent goed hoe je bent. Je moet niet bijleren, je moet niet evolueren. Hou jezelf maar zo. Hou jezelf maar zo. Maar we zijn constant aan het evolueren. Amen. Hoe ik nu lesgeef ten opzichte van twee is helemaal anders. Amen. En dat leren door andere mensen in actie te zien. En dan zie ik, oh, amai, dat was een goede oefening. Oh, die is een methode om iets aan te brengen. Amai, dat heb ik nog nooit gezien. Dat is toch wel vernieuwend. Ja, daarvoor moet je nederig zijn. Daarvoor moet je tijd investeren om aan te nemen van, ik weet niet alles. Amen. Ook God spreekt doorheen anderen. Ook God geeft wijsheid aan anderen. Ook God geeft kennis aan anderen. Zelfs zij die geen christen zijn. Amen. Amen. De wereld is soms snuggerder, of we zeggen dat slimmer, of op bepaalde vlakken dan ons. Amen. Maar wij gaan er niet van leren als we niet nederig zijn. Amen. We gaan niet leren over de zaken van de wereld en hun attitude. Maar je snapt wat ik wil zeggen. Amen. Halleluja. Wil jij heersen over de zaken dat God aan jou wil geven? dan moeten we het principe van nederigheid leren. Amen. Willen we graag leider zijn? Willen we graag een positie van leiderschap hebben? Dan gaan we eerst een volger moeten zijn. Amen. Willen we dat mensen onze autoriteit, stel dat je autoriteit hebt gekregen, een positie op je werk of waar dan ook. Wil je dat mensen je autoriteit respecteren, dan ga je zelf respect voor autoriteit en nederig moeten onderwerpen aan het gezag, vooraleer dat je zelf dat gezag kan behandelen. Hè? En nederigheid, het is niet alleen in de gemeente, maar komt aan bod in alle facetten van het leven. Amen. Overal. Het uitzicht in de onderlinge relaties die we hebben met mensen. In alle facetten van het leven staan we ofwel boven of onder mensen. In elk facet van het leven is er wel ergens een positie, een ranking. Ook al betekent dat niet dat die ene die een hogere ranking heeft, dat die meer waard is. Nee, we zijn allemaal evenveel waard. Maar het is nu eenmaal een feit van het leven dat er verantwoordelijkheid wordt gegeven aan mensen. En mensen die eronder staan, die verantwoording moeten afleggen. Amen. En dat is nu eenmaal zo in vele facetten van het leven. Het zij op het werk, het zij in de familie, het zij in de gemeente, het zij in het dagelijks werk, op de straat, hoe ik omga met het gezag van de overheid, met het gezag van politie, het gezag, met eender welk gezag, hoe ik ermee omga, reflecteert of ik de vrucht van nederigheid bezit of niet. En Paulus zegt daarom ook in Romeinen, en hoofdstuk 13, dat ze zich moeten onderwerpen aan de overheden van het land. He, dat is natuurlijk een heel andere context. Dat wil niet zeggen dat we zomaar klakkeloos ons moeten neerwerpen en dat ze er zomaar over ons mogen rollen. Maar in die tijd was Paulus heel duidelijk naar de christelijke gemeente in Rome van onderwerp u aan het hoogste gezag. God heeft het ingesteld. Het is niet aan jullie om een revolutie te gaan starten, omdat je nu christen bent, dat je ineens de Romeinen gaat kunnen verstoten of dat je de Joden kunt gaan buitendrijven. Nee, dat is niet aan jullie om dat nu te doen. Onderwerp uzelf. Amen. Peter zegt trouwens hetzelfde. Er was dus een zekere beweging in het christendom ontstaan dat zich begon te botsen. He, dat begon op te werpen, dat begon te protesteren tegen de overheden. En ze maakten het duidelijk van, dat is niet de manier. Dat is niet de manier. Amen. In die tijd, want dank de Heer dat er inderdaad christenen zijn opgestaan in de 17e eeuw. He, die zijn opgestaan tegen onrechtvaardigheid, zoals de slavernij. Dank de Heer dat is afgesteld. Dank de Heer dat er christelijke invloeden zijn ontstaan om het misbruik van vrouwen aan te klagen en vrouwen stemrecht en zo verder. En dank de Heer dat we daardoor dan nu allemaal die goede dingen hebben. Dus er is een plaats, er is een moment, amen, om op te staan. Er is een moment om te zeggen, in nederigheid, opstaan in nederigheid, amen. En er is een moment om nederig te zijn en zeggen van, Heer, halleluja, u bent in controle. Amen, u zegt wat we moeten doen. U zegt, u bepaalt de voeten. De stappen van de rechtvaardigen worden bepaald door de Heer. Amen. Dank u, Jezus. 1 Petrus hoofdstuk 5. Laten we nog eens even teruggaan. Hij zegt hier duidelijk in vers 5, en u jongeren. En u jongeren. Moet van uw kant het gezag van de oudste herkennen. Dat is wat hij zegt. Hè? Ja, waarom? Hij zegt het specifiek tegen de jongeren. Nu, het kan zijn dat Petrus waarschijnlijk te maken had met een paar jongeren, opkomende geestelijke, die de plak wou zwaaien in de gemeente, die leiders wouden worden, die wouden prediken, weet ik veel wat allemaal dat ze konden doen. Maar hij waarschuwt ze, leer van uw oudsten en onderwerp u aan hen. He? Dat is vandaag de dag nog steeds een geldig principe. Die geldt vandaag in de kerk voor jonge, aspirerende jongeren die een leidinggevende functie willen in de kerk. Amen. Onderwerp u, amen, aan het gezag, of erken het gezag van de oudsten. Maar te veel christenen willen graag hun eigen ding doen. Ja? En wanneer de voorganger niet wil luisteren, of ze krijgen niet de positie dat ze willen, of er gebeurt iets, ze nemen aanstoot, er vallen wat woorden, en dan zijn er al snel wat splitsingen en beginnen ze hun eigen gemeente. Maar denk je dat dit de wil van God is? Nu, splitsingen zijn onvermijdelijk. Er zijn inderdaad situaties ontstaan in bepaalde gemeenten waar een splitsing onvermijdelijk is, wanneer dat er inderdaad valse doctrine wordt gepredikt en dat er misbruik is en weet ik veel wat nog allemaal, dan is er inderdaad een splitsing, moet het zelfs gebeuren. En dat was in de tijd van de apostelen ook al aan de hand. Maar de vraag is, wat drijft u naar die splitsing? Wat is uw motivatie daarachter? Want God kent het allemaal. Is het een hunker naar eigen erkenning? Is het een hunker naar je opzij dat je zelf iets wil beginnen, zodat nu eindelijk ik in de spotlight kan staan? Of is het echt een andere motivatie waarin dat je het koninkrijk van God op de eerste plaats zet? Maar God kent het allemaal. En zal geen werk zegenen dat wordt geleid door hoogmoed, door geldingsdrang, door egoïsme of trots. Amen. God gaat zo'n werk niet zegenen. Wanneer de motivatie is, wanneer hun fundament, amen, niet Christus is, maar hunzelf, maar ze misbruiken Christus voor hun eigen agenda, God zal dat niet zegenen. Ons doel is niet om in de spotlight te staan. Amen. De tool van degene die prediken, degene die zingen, is niet om in spotlight te staan, maar is om het koninkrijk van God eer en glorie te geven. Amen. Niet eer en glorie voor ons, maar eer en glorie. Amen. Naar hem toe. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Zie, karakter wordt gevormd niet in de spotlight, maar in de duisternis. Amen. Je karakter wordt gevormd in de schaduwen, ver weg van eenderst welk podium, ver weg van eenderst welke pulpiter. Amen. En sommige mensen begrijpen dat maar niet. En wanneer dat ze dan niet in de spotlight komen te staan, of wanneer dat er geen gehoor komt, zoeken ze zelf manieren om toch maar in de spotlight te kunnen komen staan. Amen. God wil karakter bouwen. Amen. En een van die karaktertrekken is nederigheid. Halleluja. De spotlight staan is een gevaarlijke plaats. Mijn broer heeft ooit een boodschap gepredikt. Amen. The dangers of the pulpit. Het gevaar van de pulpiter. Of de kansel. Het gevaar van de aanlokkelijkheid en de verleidelijkheid van de pulpiter. Want dat kan zijn als een zegening, maar kan ook als een slang reageren. En als het u bijt op de verkeerde manier, en je gaat er op de verkeerde manier mee om, dan kan dit een idool worden. En dan kan, ja, amen, sommige predikanten weten zelfs niet meer hoe het is om te functioneren buiten deze pulpiter. Zij kunnen zelfs niet meer aanbidden de Heer als ze niet op het platform staan. Dit is waar. Dit is de spotlight is een gevaarlijk iets. Amen. Sommige zingers, worshipleaders, bandleden, als ze niet op platform staan en ze staan gewoon in de stoel, ze weten niet meer wat ze moeten doen. Ze kunnen opeens niet bezinnen. Dan staan ze daar ineens allemaal zo en ze hebben het moeilijk. Maar op het podium staan ze allemaal zo. Snap je wat ik wil zeggen? Dat is iets dat mij soms opvalt. Hè? Dat ik soms zo in doog hou. Zo. Dat op het podium, dat de mannen van God, maar eens als ze dan niet op het podium staan, dan is dat ineens anders. Dan denk je van, dit klopt toch iets niet? Het moet toch overal hetzelfde zijn? Hetgeen dat je hier laat zien, moet toch ook gevormd worden buiten de spotlight. En dat is waar je karakter wordt gevormd. Amen. Buiten de spotlight. Dank u, Jezus. Karakter wordt gevormd. Amen. Buiten de gemeente, wanneer we getest worden, wanneer we beproefd worden met situaties. En niemand van de gemeente kijkt hoe dat je gaat reageren, maar God kijkt dan. Amen. En dat je als je verleid wordt om iets slecht te doen, maar dat je toch zegt van nee, Heer, amen. Ik ga hier geen glorie. Niemand kan zien dat ik iets goed ga doen, maar ik kan toch het goede doen. Omdat u, amen, bij me bent. Maar kijk naar David. David had zo een serieus probleem. 1 Samuel 24. Amen. Als er iemand verleid werd om zijn positie van autoriteit te misbruiken, dan was het David. Hij was de gezalfde koning. Hij was nog geen koning, maar hij ging koning worden. Maar het was al jaren geleden dat hij die profetie had gehoord. Van, David, jij bent de man, jij gaat de volgende. En olie zalving over zijn hoofd helemaal. Maar Saulus zat nog op de troon. De slechte koning die achter zijn leven was. En hier lezen we, vers 4. Onderweg kwam hij langs een spelonk die door een muurtje was afgeschermd. En daar ging hij naar binnen en hurkte neer om zijn behoefte te doen. Met andere woorden, Saulus ging naar het toilet. Ja? En juist achter die spelonk hadden David en zijn mannen zich verstopt. Nu, alleen om die reden al zou ik al niet ingegrepen hebben. Saulus zit op het toilet. Ja, daar zou ik al mee hebben gewacht, hè? Niet waar? Zuster Johanna. Maar in ieder geval, Davids mannen zeiden tegen hem, dit is je kans. Echt, ik zal nog even wachten, mannen, nu niet. Dit is je kans, zeggen ze mannen. Dit is het moment, let duidelijk wat ze zeggen, dit is het moment waar de Heer op doelde. De Heer, Yahweh, op doelde toen hij zei, ik zal je vijand aan je uitleveren. Je kunt met hem doen wat je goed doet. En David stond op en sneed stiltjes een reep van Sauls mantel af. Zijn hart bonsde ervan en zei tegen zijn mannen, de Heere verhoede dat ik mijn koning, Gods gezalfde, iets zou aandoen en mijn hand tegen hem zou opheffen. Hij is immers door de Heer zelf als koning aangewezen. En zo maande David zijn mannen tot kalmte en weerhield hij ze ervan om Saul te overvallen. Amen. Let duidelijk op de verleiding die ontstaat. David wordt verleid door zijn eigen mannen om het heft in handen te nemen en met andere woorden Saul dus een kopje kleiner te maken, zodat hij koning van Israël kan worden. Ze zeggen zelfs in vers 5, je mag nog eens, dit is je kans. Dit is het moment waar de Heer op doelde toen hij zei, ik zal je vijand aan je uitleveren. Je kunt met hem doen wat je goed doet. Heeft de Heer dat gezegd? Nee, dat kunnen we nergens vinden in het schrift. We kunnen nergens vinden dat de Heer heeft gezegd tegen David, je kunt met hem doen wat je goed doet. Helemaal niet. Dus het was een valse profetie. Het was een vals woord. En het klinkt heel aannemelijk. Oh ja, dat is juist, ja, natuurlijk, deze situatie. Heeft God dat gezegd? Zijn zeker? God dat gezegd? Oh ja, dan is deze het moment, hè. We kunnen toen maar iets in David zijn hart voelde dat het niet klopte. Het weerklonk niet. Het was niet in harmonie met Gods geest. Amen. En hij nam de juiste beslissing. David begreep, Gods timing is Gods timing. Dit is de timing van mijn mannen die uit zijn op bloed, die uit zijn op, in ieder geval niet nederigheid in de Heer, maar zij willen gewoon hun positie van autoriteit nemen door het vlees, door macht en door eigen kracht. Maar nee, zo werkt het niet. Amen. Halleluja. Het werkt door mijn geest, zegt de Heer. Mijn timing, mijn woord. En wanneer jij je nederig houdt, zal ik je ten gepaste tijden een eervolle plaats geven. En dat is wat David heeft gekregen uiteindelijk. Heeft zijn hand niet verheft en Saulus is zelfmoord gepleegd en David heeft dan 40 jaar het koninkrijk in handen gekregen. Stel je voor dat David nu hier reeds begon het koninkrijk in handen te nemen. Hoe had het dan verder afgelopen? Ik denk, niet zo goed. Dat weten we natuurlijk niet, maar niet zo goed. Amen. Dat is maar een voorbeeld hoe dat je kan verleid worden. Amen. Het lijkt vroom, het lijkt heilig, maar God zit er niet in. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja. Vader, we danken u, Jezus. Laat u, uw voorbeeld, Jezus. Halleluja. Uw voorbeeld, Jezus. Halleluja. Laat dat een inspiratie zijn voor ons. Dank u, Jezus. Laat God ons wijsheid geven. Amen. Om te gaan, wanneer we autoriteit hebben gekregen. Want ook dat betekent dat je in nederigheid je autoriteit mag, je gezag moet gebruiken. Petrus zegt trouwens tegen de leiders van de gemeente om de schapen niet te overheersen, om ze niet te domineren, om er geen misbruik van te maken, maar ze moeten een voorbeeld zijn. Amen. Ze moeten een voorbeeld. Dus het is niet omdat je in een positie staat van autoriteit dat je niet meer nederig hoeft te zijn. Nee, juist nog meer. Amen. We moeten juist nederig zijn en zeggen, dank u Heer dat u mij dit heeft gegeven, maar ik draag een enorme verantwoordelijkheid. En ik kan dat alleen maar dragen met een hele grote dosis aan nederigheid. Amen. Amen. Sommige mensen zijn er niet voor gemaakt om in zo'n posities te komen. Amen. Goed voorbeeld is, naar mijn mening, president Trump. Die had wel wat meer nederigheid mogen hebben. En dan had hij misschien nog 4 jaar langer president kunnen worden. Amen. Maar als je in zo'n positie terechtkomt met het hoogste en het hoogste gezag van de wereld, waarin dat je de dood en leven aan de tippen van je vingers hebt, wanneer je kan beslissen over dood en leven, oh heren, ja, ik wil niet in zo'n positie komen. Ik kan dat niet aan, denk ik. Ik kan zoiets niet aan, maar als je daar dan wordt ingezet, amen, dan moet je inderdaad nee zeggen van, Heer, u moet me leiden, u moet me begeleiden, u moet me hiermee helpen. Ik kan het niet, dank u, Jezus. En De Bijbel geeft ons instructies om te gaan met zo'n autoriteit, om een voorbeeld te zijn. Amen. Niet te overheersen, niet te misbruiken. Amen. Niet dominant zijn. Amen. Maar leid, voed uw schapen. Amen. Ware nederigheid. Amen. Kan zo'n positie aan, want je weet wie je bent in Christus. Amen. Je weet wie je bent en je weet dat het niet draait om u. Het draait niet om u als leider. Het draait om de schapen. Het draait om degene die onder je staan, bij wijze van spreken. Amen. Om ze te leiden tot de Heer. Daar draait het om. Het draait om Jezus. Het draait erom dat ze Jezus in u zien. Amen. Paulus zegt, volg mij zoals ik de Heer volg. Dat wil zeggen, als hij de Heer niet volgt, dan je moet ophouden en zeggen van, oh, hey, die ga je de verkeerde kant op. Hier moeten we voorzichtig mee zijn. Amen. Dank u, Jezus. Colossens hoofdstuk 2, ken ik hiermee. Dank u, Vader. Nu, er zijn er ook mensen die zich voordoen als nederig. En dat noemen we valse nederigheid. En zo'n mensen, zij zoeken bevestiging in hun daden van nederigheid. En ze zoeken eigenlijk hun imago een boost te geven door daden van nederigheid te doen, maar ze zijn eigenlijk niet nederig. Snap je wat ik wil zeggen? Door te geven, maar iedereen moet zien dat ze geven. Door te laten horen dat ze aan het vasten zijn. Ja? Door te horen dat ze veel bidden. Amen. Daden van nederigheid. Kijk hoe nederig ik ben, maar eigenlijk zijn ze niet nederig. Eigenlijk hebben ze weinig zelfvertrouwen en weten ze niet wie ze zijn in Christus en hebben ze de bevestiging nodig van andere mensen. Van, oh ja, wauw, heb je al gezien hoeveel dat hij heeft gebeden? Al gezien hoe lang dat hij heeft gebeden? Wat, 40 dagen heeft hij gevast? Amai, dat moet een heilige man zijn. En heeft Jezus niet daar iets over gezegd van? Wanneer dat je vast en wanneer dat je bidt en wanneer dat je geeft? De fariseers waren daar een beetje wereldkampioen in. Hè? In valse nederigheid aan de dag te leggen. Maar Colossense, Paulus zegt daar ook iets over. Dat is al een wapen. Oké. Is dat deze hier? Nee. Maakt niet uit. Colossense hoofdstuk 2, vers 16. Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwe maan en sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt. De werkelijkheid is Christus. Laat u niet veroordelen die mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenverering. Zich verdiepen in visioen of zich laten voorstaan op eigen bedenksels. Zulke mensen richten zich niet naar het hoofd, ze richten zich dus niet naar Christus, van waaruit God het hele lichaam door gewrichtsbanden en pezen ondersteunt en bijeengehouden doet groeien. Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld, waarom laat u zich dan geboden opleggen alsof u nog in de wereld leeft? Raak dit niet aan, proef dat niet, blijf daarvan af. Het zijn menselijke voorschriften en principes over zaken die door het gebruik vergaan. Dat moet allemaal voor wijsheid doorgaan, maar het is zelfbedachte godsdienst. Zelfvernedering en verachting van het lichaam. Het heeft geen enkele waarde en dient alleen maar tot eigen... Ja. Oké. Dus Paulus had een probleem in de kerk in Colosse. Er was een nieuwe beweging ontstaan, het gnosticisme. En het gnosticisme zegt, om dichter tot de hemel te komen, hè, moet je in verschillende stadia groeien. En dat is eigenlijk door het vernederen van het lichaam. Dus het ontkennen van de deugden en geneugden van het leven. En dus en dat gemengeld met het judaïsme van sabbat houden en geen eten dit niet en dat niet. Dat werd allemaal tezamen gemengeld. En dus zij dachten dat ze heilig en vroom werden door allerlei zelfvernederende daden te doen. En daardoor dachten ze dat ze hoger konden gaan in het aanzien van God. Maar Paulus maakt het duidelijk. Het heeft geen enkele waarde en dient alleen maar tot eigen bevrediging. Amen. Oh, moeten we dan niet meer vasten? Nee, nee, nee. Het vasten is tussen u en God. Maar zij deden het zo openbaar en expliciet, dat ze dachten dat doorheen hun vasten, dat doorheen het onthouden van alles en nog wat, doorheen het pijnigen van het lichaam, misschien deden ze daar ook zo van die, met die zweepslagen op hun rug, weet ik veel wat, hè, om dichter tot God te komen. Paulus zegt dat is zelfvernedering en dient alleen maar tot eigen bevrediging. De waarheid is, Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld, waarom laat u dan nog geboden opleggen? En hij eindigt met Colossenzen 3, vers 1 en 3. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. Amen. Dat is waar hij mee eindigt. Als je met hem bent dood, streef dan naar wat boven is. Streef niet naar het aard, streef niet naar de zelfvernedering. Dat is allemaal, dat kan doorgaan voor wijsheid, maar het klinkt, dat is alleen maar tot eigen bevrediging. Vader, we komen tot u, Heer. En ik zou graag afsluiten met een liedje. Amen, we komen tot u, Jezus. Creëer in ons, Heer, een hart van oprechte nederigheid. Amen. Thank you, Lord Jesus. Halleluja. Creëer in ons, Heer Jezus, een hart van oprechte nederigheid, Heer. Halleluja, in de naam van Jezus.